gemeente laten we dit onze samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan, hij wil mij niet verslaan. In al mijn tegenheden, hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer, en hoorde mijn gebeden. Dat is het tweede vers van Psalm 3. Verder uw gedeelten uit Gods heilig en dierbaar woord worden voorgelezen. En wel van het boek der psalmen en daarvan de 9e psalm. Maar stellen ons vooraf voor een heilige wet des Heren. Hoe luidt die wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben den Heren, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u den Heere uw God geeft. Het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod, gij zult niet echt breken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. We hadden u genoeg voor te lezen, Psalm 9. De psalm van David voor de opperzangmeester op moet laven. Ik zal den Heere loven met mijn ganse hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. In u zal ik mij verblijden en van vreugden opspringen. Ik zal uw naam psalm zingen, o Allerhoogste, omdat mijn vijanden achterwaarts gekeerd, gevallen en vergaan zijn van uw aangezicht. Want gij hebt mij recht en mijn rechtszaak afgedaan. Gij hebt gezeten op de troon, o rechter der gerechtigheid. Gij hebt de heidenen gescholden, den goddelozen verdaan, hun naam uitgedelgd tot in eeuwigheid en altoos. O vijand, zijn de verwoestingen voleind in eeuwigheid? En hebt gij de steden uitgeroeid, hun liedergedachte is met hen vergaan. Maar de Heere zal in eeuwigheid zitten. Hij heeft zijn troon bereid ten gerichte. En hij zelf zal de wereld richten in gerechtigheid. En de volken oordelen in rechtmatigheden. En de Heere zal een hoog vertrek zijn voor den verdrukte. Een hoog vertrek in tijden van benauwdheid. En die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Opdat gij, Heere, niet hebt verlaten degene die u zoeken. Psalm zingt den Heere die te Sion woont. Verkondigt onder de volken zijn daden. Want hij zoekt de bloedstortingen. Hij gedenkt derzelfde. Hij vergeet het geroep der ellendigen niet. Wees mij genadig, Heere. Zie mijn ellende aan. Van mijn haters mij aangedaan. Gij die mij verhoogt uit de poorten des doods. Opdat ik u een ganse lof in de poorten der dochter van Sion vertelle. Dat ik mij verheuge in uw heil. De heidenen zijn gezonken in de groeven die zij gemaakt hadden. Hun liedervoet is gevangen in het net dat zij verborgen hadden. De Heeren is bekend geworden. Hij heeft recht gedaan. De goddelozen is verstrikt in het werk zijner handen. Higayon, Sela. De goddelozen zullen wederkeer terugkeren naar de hel toe. Alle godvergetende heidenen. Want de nooddruftige zal niet voor altoos vergeten worden. Nog de verwachting der ellendige in eeuwigheid verloren zijn. Sta op, Heere. Laat de mens zich niet versterken. Laat de heidenen voor uw aangezicht geoordeeld worden. O Heere, jaag hun vrezen aan. Laat de heidenen weten dat zij mensen zijn. Sela, tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren. Die de hemel en de aarde geschapen heeft door het niet. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting worden u rijker geschonken. En vermenigvuldigd. Van God en den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 9. Vers 9 en 10. De Heere zal zijn een hoogvertrek voor wie vertrapt wordt op de nek. Een hoogvertrek in drukkend lijden, een toevlucht in benauwde tijden. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Wijl gij nooit liet zuchten en die gelovig tot u vluchten. 9 en 10 van Psalm 9. Geliefde tekstwoorden zijn te vinden uit de psalmen, uit het boek de psalmen, psalm 9, waarin u kan lezen dat danklied van David voor de verlossing is en dat betekent voor de overwinning die de Heer gegeven heeft. En als je aan het leven van David zit te kijken, dan zegt hij, hij had niet weinig vijanden. Die had hij niet weinig, dus dat is dan veel. Veel vijanden. En ik denk dat je dan in de gemeente waar, dus dan geschiedenis wel gekend hebben te worden. Ook van de jonge mensen, de kinderen, wanneer ze op de zondagschool zijn, dan horen ze van die geschiedenissen van David en van de strijd die hij heeft moeten leveren, ook met de reus. Wel bekend. En dat betekent dan dat hij dus dan die vijanden had, die had hij heel dichtbij. En die had hij ook ver weg. Als ik naar deze psalmen te kijken, dat waren de heidenen die hem steeds hebben omringd. Hij moest ook voortdurend in de strijd wezen. David wordt dan wel eens gezegd, en dat is staat ook in de Bijbel, voerde de oorlogen des Heeren. En Salomo was de zoon des vredes, de vorst, die dan het rijk in vrede wist, maar hij heeft die vrede verworven door strijd. Dus wanneer hij dan die verschillende types heeft te wezen, dan zie je dat David ten opzichte van het onderbrengen van de vijanden op Christus lijkt. En dat hij dan, ja, zijn zoon, en met zijn handen die kleedde met bloed in het rijk als het ware, dus tevreden vindt. Denk je aan de vredevorst. En uit dan, ja, die strijd die tijd tegen te zijn, dan denken wij tegelijkertijd dus dan ook dat de Heer Jezus dan ook dat al gezegd hebt, dat wij veel strijd zullen hebben hier op de aarde, wanneer wij dus dan de zijne zijn. En uit dan naar hemzelf te kijken, dan zeg ik, kijk eens wat een strijd dat hij gehad en geleverd, wanneer ik dus dan zeg, hij had nog veel meer vijanden, dan wie dan ook. De hele wereld was zijn vijandig. Dan kunnen we lezen, in Johannesbrieven te staan, dat hij de peert heeft hem niet gekend. En ze hebben de Heer des Hemels niet gekend. Anders zouden ze hem niet gekruisigd hebben, maar ze hebben hem gekruisigd. De hele wereld tegen. En dan heb je te denken aan, ja, die legioenen van die duivelen. Duivelen, geen demonen, dat is allemaal weer uit de nieuwe vertaling die dat hebt. Geen demonen, hoewel het staat dat er in de geest de wereld dus daimon is, maar dat het is de duivel, het is nog echt de duivel hoor. Het is nog echt de duivel, geen boze geesten. Dus dat hadden onze statenvertalers wel goed. Maar dan dat denkt dus dat die duivelen, die waren in legioenen op hem aangevallen, daarbij dat kruis. Ik kan er niemand bedenken die zoveel vijanden had als Christus. En dat is er altijd geweest in al de eeuwen door. Maar dan, als ik dan heb te denken, dat wij dan ook de strijd hebben te voeren, dan moet het u niet bevreemden, hè, dat David die het had, want dat hebben al zijn volk. Nou ja, hij krijgt de krantjes weer binnen, staat weer in de kranten, de reformatie. Nou, ik ga dat lezen, ik ben in de vroege christelijke kerk aan het lezen, in de tijd van de Maccabeeën aan het lezen, in de tijd van Judith en van Tobit. Overal strijd, steeds de strijd, overal strijd. Die is van de paradijs af gedaan, is de strijd tussen Christus en tussen Belial en tussen de duivel. En als ik dan kijk dat er dan dus die martelaren, ja, hun bloed hebben gestort, moet me dat niet verwonderen. Het is eigenlijk nog wel een wonder dat mijn bloed nog niet uitgestort is. En dan denk je de reformatie dat de paap en het Rome dan tegen de kerk hebben te wezen. Dan kun je toch zeggen, is die nou dan niet meer tegen de kerk? Nou, het lijkt wel van niet. Nou ja, ze zeggen toch ook nog wel goede dingen. En ze logen toch de Christus niet, de Rome. Ja, maar het is toch steeds de antichrist.
Het is nog steeds de vijand van Christus, hoor. Antichristus. Dus hij is nog steeds tegen Christus. En als dan nu, dus dan, wij in deze tijd, in de moderne tijd te zijn, dan moet je niet ontkomen om te denken, dus dat er, ja, ook in de kerk dus toch steeds een strijd is. Tegen het levende kind, tegen het volk van God, waar de afdruk van Christus ingeschreven is. Of ik zou het kunnen zeggen, dat je het zelf in je leven ervaart. En want twee, het is daar een positieve predikant op te wezen. Dan moet je het allemaal ervaren. En het is niet alleen dat de politieke leider zegt dat je 3 keer in de dag in elkaar geslagen wordt. Als hij in de politiek zit. 3 keer in een dag of een dag in elkaar geslagen. Nou, dat is treffend dat hij dat zo zegt. Ik denk dan, ja, maar hoe zal het dan met ons zijn? Nou, als de duivel en de kompanen het voor het zeggen gehad had, dan had ik er ook al niet meer geweest. Dan had hij helemaal doodgemaakt. Dan wilde hij de prediking van de reformatie, de prediking van de genade gods, van de vrije genade gods en de rechtvaardiging door het geloof van de goddelozen ook niet meer. Dus overal strijd. En strijd, dat brengt verdrukking mee. Nou ja, als je dan onder de last van de verdrukking je moet bukken, dan hoor ik je zuchten. De kerk is de zuchtende kerk, wenende kerk, treurende kerk, strijdende kerk, verstoten kerk, verachte kerk, gesmaadde kerk. Ja, nou, daar moet je toch niet vreed van opkijken. Dat hij toch in die tijd die verdrukking van je eigen, dus eigen zou blijer moeten zijn. Waarmee ik er niet in verpleiten hoef te verpleiten. Dat ik mij verpleit in de voorspoed. Dan kan ik denken, nou ja, ja, is het wel goed met die kerk. Nou ja, als ik dat ga opnoemen, dan krijg je een schrikbeeld zover dat wij van de Heer afgeweken zijn. Want de mens die heeft wel strijd. Maar niet meer om Christus wil. En niet meer om het pleiten wat we hem gelijkvormig moeten zijn. Wel gewoon. Nou, dat is ook niet geregeld, hoor. Nou, het is een poosje rustig geweest, maar nou, ja, nou komt het weer. Oh, die ziekte is weer uitgebroken. Het is mijn moeder of mijn vrouw. Of mijn moeder. En daarachterin is ook een bankleeg. Zijn die met de herfstvakantie misschien? Nee, moeder is overleden. Sterfgeval. En al het leed. En wat je dan niet hebt te zien, dat in taart hebt te zijn. En wat je meegenomen hebt in de kerk. Dan zeg je, kijk eens nou wat de verdrukking toch. Iedereen heeft zo'n geschiedenis. Allemaal. Maar we moeten dan bij onze schuld terechtkomen. Maar als ik dan de verdrukking van die kerk, dan kan het soms zo opstapelen. Het is eigenlijk dan soms niet te overzien. Je weet je geen raad meer bij bijna soms. Je hebt die verdrukking. Alles bij elkaar, soms in het huisgezin, in de kerk en van binnen, van de duivel, van de wereld, van het ongeloof, van de liefdeloosheid. Nou, als ik dan een lichtpuntje zie, dan heb ik eigenlijk weer gisteren gezien. Terwijl dus dan die kinderen gehandicapten te zijn, dan beleven ze toch een goede dag. Een goede dag van meeleven. Maar als ik dan naar kinderdijken te gaan, en dan zie ik nog wat anders dan ook nog, dan denk ik, zal die jongen dat mij zien? Met die beperkingen, zou dat een meisje zijn of een jongen zijn die God vreest? Nou, gelukkig. Die zijn er ook nog. En als er dan toch zo nog de gezindheid is om naar de gemeente en met rondom nog samen te komen en nog zo'n dag te beleven, daar zijn van die lichtpuntjes nog in zo'n koude, kille, donkere maatschappij. Maar ja, wat nou eigenlijk licht geeft in onze verdrukking, dat is de Heere zelf. En dan willen wij de aandacht dan aan vestigen wanneer we naar het tiende vers kijken. Daar staat in het woord des Heeren, de Heer zal een hoofdvertrek zijn voor de verdrukte. Een hoofdvertrek in tijden van benauwdheid. En we willen dan in de eerste plaats dan stilstaan bij de toestand van de verdrukte. En in de tweede plaats willen wij dan denken op wie ze gewezen worden. En in de derde plaats de veilige schuilplaats, een hoofdvertrek. Dus in de eerste plaats dan de toestand van de verdrukte. In tijden van benauwdheid, daar vinden we het dan. En in de tweede plaats dan op wie ze gewezen wordt, dat wordt de Heere genoemd. En de veilige schuilplaats, dat is het hoofdvertrek, geliefden. En wanneer is het wij in deze verdrukking hebben te krijgen, dan kan iedereen wel in het leven als het ware wat opnoemen dat hij zegt dat is zwaar, dat is moeilijk, dat is zwaar om te dragen. En het wil dan zijn dat de mensen het ware dus elke ander daarin mededeling doet en heeft hij als het ware zijn droeve klachten. Wanneer ik dan heb te zeggen, kijk eens dan, dit plaagt mij of dit kwelt mij of dit is mij een groot leed geworden of dit is mij een grote smart. En wanneer is het, wanneer het er gewezen wordt op hetgeen wat er in binnen hebt te wezen, dan kun je zien dat er in hetgeen wat er buiten is, als het ware dus die opstapeling hebt te wezen, welke hier dus dan de droever is, nog groter maakt. En het is net als dat het een en het ander dus dan samen hebt te lopen en lijkt dat de mens dus dan van dag tot dag aan, ja van dag tot dag aan, ja in deze smarten lijkt te vergaan. Zoals dit deze verdrukking hebt te wezen, welke hier dus van David dus gemeld te worden en bij u ook zou kunnen zijn. Want wanneer wij de geschiedenis van David nemen, en we gaan het maar dus daarna, wat er allemaal te zijn in het leven deze man, dan heb je het maar de raakpunten in je leven, waarvan je kunt zeggen, kijk eens dan, dat is bij niet vreemd. En dan het niet vreemd te wezen, dat er ook zo, dan die traan hebt te wezen, het zucht hebt te wezen, dan kan dat zelfs tot in de nacht te wezen. Nou ja, er zijn wel meer dingen die je wakker kan houden. Ik denk als ik dat ga noemen, dat iedereen dan stilstaat bij zijn eigen leven en dan zegt hij, de slaap weegt van mijn ogen. En het kan zijn en dat het oog gevuld wordt met tranen en het hart vol verdriet. Terwijl het dus bij de afwezigheid van anderen dus staan, ja, in het hart en het leven gevuld wordt, wat David ook kan melden, wanneer het is die 42e psalm gezegd hebt, dat hij in die nacht dus krijt, de peet, de traan, de zuchten, van het grote leed dat samengekomen is. Ja, dan gaat het dan over een ander terrein. Wanneer het over zijn kinderen gaat, dat doet nog pijn als dat het hier over die heidenen gaat. Maar uiteraard, de kijkers waar dus staan, dan zegt het, de smarters waar dus staan zijn herkenbaar. Want het heeft een grote last. Want wanneer het is dat er verdrukking te wezen, betekent dus dat iets zwaar gaat wegen. En de mensen beneden te drukken, het zij dat die gezondheid is. Of het zij dat in het harte te zijn. Het zij dat geestelijke te wezen. Het drukt dus waar dus staan naar beneden. Dat betekent het woord verdrukking. Nou, de last van splagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Dat wil dus zeggen, de druk en de last die spagen wordt in het leven. En als er dan steeds wat bijgelegd wordt. Je kunt dus van iedereen zeggen dat hij wel ongemakkelijk had. En je kunt van iedereen wel zeggen dat het maar dus dan de verdrukking is. Wanneer het op hart in het leven te wezen, het een en het ander wat er een zorg te wezen. Maar het kan dus dan steeds zwaarder gepaakt worden. Wanneer het is dat er steeds meer opgelegd wordt. Je ziet het wel eens bij kinderen. Dat die tas die ze dragen moeten nog meer gefilterd worden. En eigenlijk dan zo zwaar zou kunnen wezen dat ze op de grond hebben te zetten. En dat ze dit niet meer kunnen dragen vanwege het grote gewicht wat er in deze tas of wat er in deze koffer zit. Dat hebben we gisteren gezien. heb je de alweer op de verkoop en heb je die tassen ook weer gevuld, kon je dat niet in één keer doen? Nee, ik kon het niet in één keer doen, want het was te zwaar om te dragen. En het is maar dus dan jouw ontlast gezien wanneer iemand het van je af komt te nemen en niet dit dan ja, voor je komt te dragen. Maar als ik dan zeg, kijk eens dan, dat iemand die het heeft te dragen en dan ik misschien wel te weten dat er mensen zijn die de last mee heeft te dragen, draagt elkanders lasten. En vervul alzo de wet van God. Dan ben je blij dat er nog iemand begrip voor je hebt. Dan ben je blij dat er iemand nog naar je om komt te kijken. En dan ben je blij dat er nog iemand een goed woordje voor je hebt. En dat er iemand nog zegt, ik zal voor je inkomen te staan of ik leef mee. Want wanneer het niet is en je staat alleen en je hebt dit allemaal te dragen. En dan zeg ik, ik zit er niet meer doorheen. Ik kan niet verder. Ik weet niet meer hoe het verder moet. Ja, tot in de nacht toe. En wanneer het is dat hier dan, ja, in het klare en zuchtende kerker te zijn. En welke hier in het leven alleen te staan. Zoals hij dat meent. Want wanneer die paden van eenzaamheid betreden worden en niemand meer naar je om hebt te kijken, dan voel je als het ware dus dan aan. En dat het hier dan, ja, voor u een omkomen hebt te wezen. En dat ik dan kijk als het ware wat er in die benauwdheid en droefheid is te wezen. En dat de mensen dan hulp hebt te zoeken. Nou ja, bij wie dan? Dan heb ik als het ware in deze psalm en dan het altaar op te teren dus dan. Ja, dat doet aangeroepen worden wanneer het in het zuchten en in deze smart, in deze eenzaamheid en in dit weedom van het hart als het ware benauwd heb te kennen, wanneer ik als het ware de vrouw heb te nemen die het kind heeft te paren en als het ware op het eind kunt te komen en niet als het ware met die weedom des harten bezetten te wezen wanneer het kind gebaard moet worden. Nou, zulke weedom. En je hebt eigenlijk niet eens meer iets aan te wijzen. En je hebt hier een gevoel dat hier in je hart en leven zo wee maakt. En je hebt als het ware dus dan geen verklaarbare woorden meer van je droefenis. Want wanneer het eerst dus dan in het troepen dat zou kunnen gezegd worden, heer, hier bekeert het aan. En dan heeft hij dan als het ware zoveel in zijn hart en in zijn leven dat hij niet meer kan zeggen. Maar dat hij het hier heeft te voelen en te ervaren. En wat hij als het ware dan van heel de dag en de nacht dan in je hart in je teven heeft te voelen. Waar zelfs dan enige verlichting niet meer blij kan maken. Want als de heer dan op het moment dat je denkt dan, ja, de droefheid, ik verspoor in mijn droefheid, dan geeft de Heer de verlichting per is. En dan maakt dat je verbaasd hebt te zijn, dat je morgens weer verder hebt te kunnen. Maar het neemt je droefheid niet weg. Het neemt je droefheid niet weg. Er is een weet op des harten. Van dag tot dag. En weet om des harten, je kunt het eigenlijk niet eens meer verklaren wat er in deze verdrukking is. Maar het is dat je nooit, nooit meer blij zou kunnen wezen. En dat het zo het aan te houden, dat je ook niet kan zeggen dat ik het met iets anders zou willen weg hebben. Maar wanneer ik hier te staan de trote genade heb te wezen en om de Heer te roepen, dan kruip je op God aan. Je kruipt op God aan. Je hebt een onweerstaanbaar gevoel om altijd bij de Heer te wezen. En je hebt in dit zuchten en in de troep en in deze drukte last. Die je te dragen spaard staan. Ja, met geen woorden te beschrijven. Dat heb je tot het roepen te brengen. En je hebt aan de troon de genade. En je zou eigenlijk wel helemaal dicht op God aan willen gaan. Heel dicht bij God. Je hoeft nergens anders te wezen. Ik dacht vanmorgen nog, toen ik zo even buiten liep, dan denk ik, nou, zou jij nou van dat weer willen genieten? En adem scheppen. En in het pleite zonlicht wandelen. En door de tuin heen gaan. Ja, in het prachtige najaarsweer. en de smaak zoeken en de gezondheid zoeken en de kracht zoeken en de ontspanning zoeken. Maar toen ik vanmorgen uit de nacht gespaard een plekje had, ja, waar het zonlicht binnenkwam, en toen denk ik, dit is een veel betere plaats dat ik dan zou kunnen zoeken wanneer ik met al die last en al die druk en al die pijn en al die smart die de mensen het leven hebben te dragen en dan op de knieën te komen voor God en als dan op God aan wil kruipen, dicht bij God aan wil kruipen, aan zijn voeten wil zijn, dat je dus de handen en de voeten kreeg om op hem aan te kruipen en met al je leed en met al je verdriet. Ja, dat je nergens beter kan wezen dan daar. Dat je als het ware dat moederhart, of nee, dat moederhoofd, van al dat piekeren, van al dat ploegen en van al dat gedoe, wat er in verpeerd is, het ware je moeheid beleeft. En dat je van al die strijd en al die ellende niet meer verder kan. Dat is het ware net als de kleine kind. Dat door die moeder opgepakt wordt, moet je goed even kijken. Het staat op de grond of het ligt op de grond en het huilt en het schreeuwt en het ligt uit de neer. En dan pakt die moeder, die pakt dat kleine kindje op. Het lijkt wel een hoog vertrek. Het komt eigenlijk dan uit die diepte op en het neemt het in de armen. En het is waar dus dan een keer hoog bij moeder aan het hart gelegd. Nou ja, zo wou u eigenlijk dan ook wel aan zijn hart komen. Nou ja, bij Johannes die lacht, de Heer lacht daar, dat was in zijn vernedering. En toen kon hij dicht bij hem komen, en toen hij aan die tafel lag, ze lagen allebei. En toen kroop hij dus dicht op Christus aan, en had nog vragen te stellen. En hij wou er zo dichtbij komen, dat het hoofd van hem op het hart van Christus kwam. Nou, als je daar dus dan de redding aan hebt, zou je dat nog wel eens een keertje weer willen doen. Dus op hem kruipen, op hem aankruipen, tot hem roepen, tot hem schreeuwen en tot hem gaan, is je begeerte. En die last die drukt op je schouder en je kunt er bijna niet komen. Want je moet heel die last meenemen om aan die troon der genade te komen. Nou ja, dan roept de Heer, komt u toch tot mij. Dus wanneer is dat er die verdrukking en benauwdheid te zijn, waarvan de redenen kan opgespoord worden uit deze psalm. Maar als ik dan ook van mijn eigen dus dan heb te zeggen, dit is de reden waarom ik mijn verdrukking ken. En dat de mens een zwaardige stem voor heeft om het te zeggen, maar die angstige benen en die knepen der benauwdheid, welke in het hart en het leven hoog opreizen en een B-gevoel geven, die neemt hij mee. Nou ja, dan zou je daar eigenlijk wel willen blijven liggen, maar je moet weer aan je werk. En dan moet je weer verder, hè, om je arbeid en werk te richten, de uitrichting van de zaken die elke dag dan zijn, en welke dan als het ware dus toch je weer brengen op de voeten en niet dan staan om dit werk hier te doen. Neem je mee, van overdag tot in de nacht. En als ik dan je in de kerk ziet zitten of in de raadzaal, David, dan lijkt er niks aan de hand. En dat ik dan zeg, waarom lijkt het dan niks aan de hand? Nou, dat verbaas je eigen zelf wel. Want wanneer je dus dan aan je arbeid moet, dan zeg je, ik kan het eigenlijk niet meer. Maar toch moet het weer verder. En je staat dan op van je plek. En je loopt naar de kraan en je was je aangezicht. Je gaat rechtop staan en trekt een gewoon gezicht. He, want je wil niet dat een ander dat dan weet. Maar van binnen word je dus dan erg verdrukt. En dan verbaas je eigenlijk nog dat je in staat bent om je werk te doen als de dag er nog is. Want je kon toch niet meer verder. Dat is de toestand van de verdrukte. En als je dan ja, de kijker hebt en je wordt dan iets gezegd. Dan wordt er iets gezegd, maar weet je dan iets niet meer. Nou ja, dat zeg ik, dat lees ik niet. Maar het is wel de waarheid. Ben je het nu vergeten? Waar ben je nu vergeten? Dat hier een hoog vertrek is? Nou ja, je kunt dan zeggen, als ik naar de benauwdheid te kijken, vergeet ik het. Maar als ik naar de Heer te kijken, dan ga ik naar de Heer toe. Dat is dus thuis, niet omdat ik dan zo denk dat hij nou hoog vertrek heeft te wezen. Maar dat ik dan zeg, de Heer, denkt u dan toch aan mij? Heer, bent u mij nog vergeten? Wilt u dan, dan mij niet overgeven ten prijs van die ziel die de totelduivels waren benauwd? Wie het of wat het ook mag zijn. Maar Heer, die wijst een eigen op dat hij dus dan is wat hij was. Bent u dat niet vergeten? Ben ik dan zeg, kijk eens dan, de Heer die heeft u toch genomen. En de Heer heeft toch voor u geweest altijd dan wat hij voorheen gezegd heeft te willen zijn. Nou ja, dan is dat als het ware dus dan wat ik allemaal zou weten. Nou, het is nog niet lang geleden dat ik dan Psalm 91 nog weer eens gepredikt heb. Weet je nog, met die stormen. Ja, er komt er alweer eentje aan, geloof ik. Maar zijn ze toen niet allemaal vernield, toen daar met die storm? Nee. En wat heeft toen gedaan? Toen heb je verperking gezocht. En dan komt er dan, ja, een nieuwe B. En wist hij dan niet dat hij dan die verperging was? Als ik dan zeg, je werd voorheen van God geholpen en ondersteund. Weet u toch wel dat het hoogvertrek er is? Ben je dat dan vergeten? Ja, kan eigenlijk niet. Maar als je er dan zo bent, dan kun je niet voor je eigen niet begrijpen. Dat je dus daar zo ten opzichte van de vorige dingen niet eens meer de herinnering kent van hetgeen wat u toen had. Want dat brengt die verdrukking met zich mee. Je weet geen naam te meer aan te geven, maar de Heer die geeft het wel. Hij zegt, voorheen was ik toch ook een hoog vertrek voor u in de tijd van de benauwdheid. En als dan dat het teruggaat, daar waar dit geweest is, dan zeg ik, is het dan niet daar waar hij dan zelf dan zijn zoon gezond heeft en welke hij dan in het gericht gebracht heeft en hij dan ook zo een schuilplaats heeft geboden voor de zondaar en welke in die tijd dan geen bestaansrecht had. Toen die toren van God is opgerezen tegen uw ziel, wanneer het is dat u van de smart hebt gekend over uw onbekeerdheid? Wanneer het gaat over de verdrukking van uw hart om de zonde wil. Dat het is Christus die hoogvertrek. Zijn bloed het lijden. Zijn sterven. Zijn wonden. Zijn dragen van zijn toorn. Dat gericht dan op hem zijn vonnis gegeven heeft. En de straf die ons tevreden aanbreekt was op hem. Welke de lieve dierbare Christus is. Nou, als ik dan weer denk, die schuilplaats van voorheen. Dan hebt u gerust in die wonden van Christus. Dan bent u dan door hem naar hem toegetrokken. Die verhoogd is geworden. En het een hoog vertrek is geweest. Ik noemde net die moeder. Die moeder die staat rechtop. Het kind ligt huilend op de grond. De moeder die buigt naar dat kind. En die trekt dat kind omhoog. Legt dat kind aan de borst. En slaat die veilige armen om het kind heen. Nou, dat is toch een veilige plek, daar mijn moeder. En uit dat dek daar ligt die gevallen zondaar. Die zondige mens en in zijn hulpeloosheid, onmacht en onder de last van de zonde en toren vergaat, dat de Heer dus dan zijn hand uitstrekt, nee te buigt, en hem opraapt en hem brengt in de armen van zijn liefde. En die liefde die wijst naar Christus toe en die aan het kruis hangt. En daar als de gestorvene, als de borg en middelaar behoudt. Dus dat kruis dat moest verhoogd worden. En Christus die hing eraan. En u denkt nog aan die Grieken. En wanneer hij dus dan verhoogd zal wezen, dan zal ik ze allemaal tot mij trekken. En hier zie ik dan dat hij net als die koperen slang dat verhoogd is geworden. En een hoog vertrek is voor de verdrukte. Ziet u het weer? Oud Testament is Christus spreken. Overal Christus in te vinden. Op elke bladzij en dan geopenbaard. En dat tot verlossing van zijn kerk. En welke hier in de banden des doods op te verkeren. En door de hel verslagen zou worden. En ter helle zou deden varen. Als de Heer hen niet redt. Door Christus. Nou, dat wist u dan toch, kerk, volk. Hey, die vroegere dingen, David, die heb je toch zeker toch wel ervaren. Hey, David, grote zoon. En die uit zijn lente geboren zou worden, is bij u toch wel bekend. En die hebt u toch door het geloof omhelst. En wanneer het dat er een hoog vertrek in de benauwdheid te wezen, dan zegt hij, het is er toch geweest en het is altijd nog. Dat er bij hem dus dan de verlossing te wezen en rust. God hoort niet meer. Is u niet meer tegen? Is u goed gezind? En wilt dan zijn gunst en liefde u niet onthouden? En wanneer dat gij met deze kwaal en dan steeds bezetter te wezen, dan moet u steeds bij God zijn. Dan moet ik niet één keer bij God zijn, want wanneer ik denk ik heb die druk dit, nou dan is het voor mij ook weer prachtig weer. En dan heb ik ook weer van alles te doen. En dan gaat het allemaal weer. En leef ik niet zo dicht bij de Heere. Wijk ik dan van de Heere af. Geniet van het leven, maar niet van de omgang met God. En daarom er komt de verdrukking in uw leven. En de last, omdat de Heere niet wil dat u ver bij hem vandaan leeft. En niet wil dat u hem steeds niet meer nodig hebt. Dat u uit de voorgaande dingen leeft. Maar dat u steeds gebruik maakt van hem. En dat u steeds aan de voeten van hem hebt te komen. En dat het is dat u op hem aankruipt. Op die wonden. Op die wonden aan. Ja, op die Christus aan. En welke de schuilplaats is. Voor de verdrukte ziel. Die in benauwdheid verkeert. Dus je moet er niet vreemd van kijken. Dat de Heer dus dan wie het ook eerst de verdrukking toezendt. En dat is niet omdat u de lust tot plagen hebt, maar omdat u dicht bij hem leeft. En wanneer het niet zo is en dat dit niet heeft te gebeuren, dan kun je dus dan vrezen en dat God het aanzien aan je overgeeft. En dus dat hij je dus dan niet laat dwalen en dat hij je dus dan tegeneen zendt en dat je dus komt bij hem en welke dus dan ook net als die moeder u in een hoog vertrek wil brengen bij de gekruisigde Christus. Dus hoe groot uw ellende ook is en hoe groot dat uw moeite ook is en wat voor verdriet dat u kent en wat er ook voor zonden zijn en welke u als het ware ook dan dat leed weer bezorgen. Bij Christus moet je zijn. Bij God moet je wezen. En welke hier in deze ellende en dan een hoog vertrek hebt te zijn. Dat wil dus zeggen dat je in je hart en je leven hebt te gevoelen wat hij zelf zegt. Nou, ja, ik kijk meer naar de omstandigheden en mijn toestand waarin ik verkeer. Als ik nou gewoon ook daar notie voor neem en ik kom op bezoek, dan heb ik daar een geduldig oor voor, wil er naar luisteren. En dan hoor ik echt allemaal wel zo heel veel dingen die elkaar hebben te raken. Dan denk ik, nou dat hebt die ook wel en ik heb het ook wel eens. Maar dan wacht ik er eigenlijk op en dat hij zegt, nou kan ik niet meer buiten neer. En dan erop wachten, dat komt niet. Dan ga ik zeggen, U kunt niet buiten de Here. En dus het zelf niet zeggen, dan had ik het zeggen. Ja, u kan niet zonder God. Hij wil de God van zijn kerk en volk de verbondsgod op te wezen. En welke dan door het woord der waarheid nodig. En dat u bij hem de rust moet zoeken. Dat u bij hem moet wezen met al uw last. En als hij dan zegt, nou goed dat het in huis of dat het in de... Nou zeg ik het ook. Als je geestelijke gezondheid minder is. Ben je alleen. Ben je in moeite. Gaat het niet. Kun je met je eigen lichaam niet meer verder. Ben je verslaafd. Bij God moet je wezen. Bij Christus moet je wezen. En als het dan is dat je in het geestelijke berg van God, de Heilige Geest, de verdrukking hebt te kennen, waarmee je het kruis hebt te dragen, Christus hebt te volgen, en dan moet het toch zeker wezen dat je zegt, kijk toch eens, bij hem moet je wezen, bij hem is raad, en bij hem is verlossing, en bij hem is een hoog vertrek. Een hoog vertrek. Twee keer lees ik dat hier zo. Met nadruk lees ik dat zo. Ik zeg wel dat vaak, dus dan wanneer in de Bijbel iets herhaald te worden, dat hij dus dan zegt met nadruk dat het zo is. En dat moet u niet vergeten, dat er veiligheid bij God is. Ik weet niet wat er nog komt in u en mijn leven, maar alles raakt aan een eind. Ik weet niet wat die toekomst heeft te brengen, maar mooi ziet het er niet uit. En als ik dan naar de kleintjes kijk en naar de grote te kijken, dan denk ik, wat moet ze nog meemaken? En als ik dan denk, wat je hebt er mee te maken, dat is het al zo erg. En als er dan nog zoveel bij komt, dat heel de wereld dus het ware dus dat weet omkent. En dat de harten van de mensen, kinderen beven. En weer die banden los worden. En de rust wordt opgezegd. Nou, ik had... Vorige week heb ik een ongeluk voor mijn ogen zien gebeuren. Moet maar niet rekenen dat je dan slaapt. Je moet maar niet rekenen dat je dan slaapt. Je ziet het steeds weer. Steeds voor ogen. Nou, ik weet niet wat we nog gaan zien. Maar ik weet wel dat het erg zal worden. En als het dan zegt het zal erg worden, dan komt hier... Bij hem is een hoog vertrek. Maar als ik nou terugkijk in mijn leven, dan is mij dat ook niet vreemd. Want als ik daar zeg, nou, ik heb Psalm 91 gepreekt. Die in de schuilplaats des Allerhoogste gezeten is. En vannacht is al in de schaduw des Almachtigen. En ik zeg tot de Heer, zeg, toevlucht in mijn burcht, mijn God, op welk ik mij vertrouw. Dan is dat nou nog zo. En toen was ik nog jong, maar nu ben ik oud. Of oud, of ik zie dat u oud bent. Sommigen wel 80 jaar en ook nog van 90 zitten in de gebeente. Ik heb ook nog een moeder die in de 90, diep in de 90. Nog is het waar dat er is dus dan ja, een schuilplaats bij God. Een veilig vertrek met nadruk. Herhaald. Dus eigenlijk als ik het herhaal. Mag ik dus dan het volgende week weer zeggen. Misschien bent u er dan wel zat van, want dan zegt u tegen mij, nou heb je het alweer gezegd. Maar ik mag steeds het zeggen, van dag tot dag dus dan, herhalen betekent, herhaalt het toch steeds. Misschien zijn er mensen die dus dan dat niet nodig hebben, tenminste dat denken ze dan. Maar er zitten misschien anderen in de kerk die het wel nodig hebben. Dus ervaart het toch. En dat het steeds herhaald wordt, wie het ook is. Dat u er gebruik van maakt om tot de Heere de toevlucht te nemen. En in dat hoofdvertrek te staan, een veilige plaats vindt. Derde gedachte. Dat is om je herhaald te worden. Nee, dat moet gebeuren als je ermee heel krimpen in brand staat. Nee, dat moet nou gebeuren. En dat moet gebeuren... En wanneer straks de watervloed over Nederland komt. Nee, dat moet nou gebeuren. Ja, dan ook. En dat moet wanneer de pestilentie, de epidemie uitbreken, dan moet het gebeuren. Nee. Nou al. Ja, maar dat is goed wanneer de kanker er is. Nee, nou al. Ja, maar het moet gebeuren wanneer hier die orkaan heen komen. Nee, nou al. Ja, dat moet gebeuren wanneer ik dan ja, niet meer kan werken. Nee, nu al. Die schuilplaats, die veilige schuilplaats. Die geborgenheid. Die veiligheid, die bescherming, die rust, dat leven en die blijdschap van het geborgen zijn in de tijd van benauwdheid. Of tijden van benauwdheid. Meerdere tijden van benauwdheid. Of ik zeg alle benauwdheid. Alle benauwdheid bij hem. En allerlei soorten van benauwdheid. Hey, je komt dingen tegen die zegt, nou dat hoorde ik vroeger niet van. Maar wel altijd van de zonde. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat is helemaal nieuw voor mij. Voor alle benauwdheid. Bij God wezen en bij Christus wezen. Veiligheid vinden. En net als een doodslager in de Vrijstaat. Nou, dan krijg je het voorbeeld. En wie is dan de doodslager?
Ik.
Wat heb ik dan gedaan? Christus gekruist met mijn zonde. God van zijn troon willen stoten. Van dag tot dag daarin volhard. Mij niet plaat gezeggen. Ja, maar je moet rekenen dat God dat gaat bezoeken hoor. Echt. Je moet erop rekenen dat dat gebeurt. Daar is geen ontkomen aan. Voel je dat dan nou niet, dat je al bezocht wordt? Dat Heer het ziet? Wordt dan niet van hem afgeslagen? Trek naar hem toe. Vind veiligheid, vraag vergeving. In het bloed van Jezus. De Vrijstaat. Hij Christus is het hoofd vertrekken. Kijk naar het kruis. Hij hangt tussen hemel en aarde. U bent op de aarde. En niet in de hemel. Maar de berg naar de hemel wordt betreden door Christus. Dus u vindt veiligheid, bescherming, redding in uw verdrukking. Over welke dingen dat het ook gaat. Maar zeker om verzoend te worden. Heb je nou in die armen alles gelegen? De Vrijstaat, Christus. Hebt hij nou aangegrepen ter verlossing? Ook in je verdrukking, in de liefdesarbeid en liefdesvereniging. Dus is nadere daden in de Christus leven die op weg is naar de hemel. Hij redt mij keer op keer. Nou, en op het maar op. Oh ja, daar heeft hij me bijgestaan, daar heeft hij me bijgestaan. En toen, ja, toen heeft hij de knopen ontbonden en toen heb ik daar toch zo aangenaam verkeerd. En toen dacht ik toch zo, ik denk, nou ben ik de strijd te boven, er komt nooit strijd meer. Ja, dat denk je dan, maar ja, je komt wel weer in die strijd natuurlijk. Want je bent nog niet in de hemel, je bent nog steeds op de aarde. Maar als ik dan dus dan die Christus dus dan ziet en hij sluit mij in die armen, net als die motor, dan is dat veilig zijn. Want meer dan een motor is ten Heere dan voor je. Veilig in die armen van Christus die met doornen gekroond is en met nagelen gespijkerd is en met zijn zij doorstoken is en die daar bloedend hangt. Maar dat bloed gaf u juist die veiligheid, dat is uw vesting. De toren van God hield hier op. En die heeft zich daar op Christus ontladen. Dat die muur van bloed en die muur van het lijden, dat is uw bescherming. En die binnenkamer van zijn liefde, daar vernachtte u. De duivel kon er niet meer bij. En de Satan was verdwenen. En de toren van God raakt u niet. Het raakte hem. Een hoog vertrek. Opgetild. En bovenuit getild. Boven uw ellendigheid uitgetild. Boven uw nood uitgetild. boven uitgehaald worden. U kijkt er het ware dus op neer. Het raakt u niet. Nou, je kunt het soms zien met de beelden. Ik zag dat nou in de boek van de Maccabee. Daar hadden ze foto's gemaakt van die burcht, die kitabel. Die vesting. Even kijken in het woordenboek tegenwoordig. Die kitabel. Gisteren hebben we daar voor de jeugd gesproken gisteravond. Daar was een gebouw, dat hoort bij de kerk. Kitabel. Ik denk, wat is dat? Kitabel. Kitabel, dat betekent vesting. Dat is een bouwwerk dat de vesting is. En dat staat meestal op een berg, zoals het op berg Sion is, de vesting. En dan kijkt die stwaar dus dan van bovenaf op zijn vijanden neer. Dan kijkt die stwaar van die toren op al die legers die de stad omringen. En hij zit zelf dan vast in die veiligheid, onbereikbaar voor je vijanden. En tot troost van je arme ziel. Het weet om. De benauwdheid raakt over. Nou ja, ik heb dat Psalm 3 laten zingen. Voor de kinderen meen ik dat het tweede versie was. Maar anders had ik het derde opge. Ik lag en sliep gerust van zere trouwbewust. Totdat ik verfrist ontwaakte. Oh, wat heet dan toch weer op te staan als wel eer. Die trouw van God die in die vesting dan over mij waakt. En die mij de strijd niet overgeeft aan mijn eigen. En die mij niet als een prooi voor de vijanden, doet verdelgen. Die in Christus Jezus dan hart en leven aan hem verbindt. Die in zijn eeuwige verbondsnaam, dan staat hij als Heere aangetekend de God des verbonds. En welke is het trouw, nooit dat varen het werk zijn handen. Wat ook dan in al die jaren gekend te worden in die strijd. Waarmee je denkt, nou gaat het mis, nu kom ik er niet, nu is het over. En nu ben ik dan verloren. En dan komt die weer en zegt, ik ben uw God. De vrije stad. Die vrije stad, die vesting en die geborgenheid. U kan net als Luther de duivel tarten op dat moment. Hel, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Daar komt het zegenlied. Die in die vesting gezongen kan worden. Maar als je dan buiten die vesting bent, dan piepie. En dan knerpie. En dan denk je, nou kom ik nog om in de hand van de zaal. Dan denk je, het gaat niet goed, de vijanden zijn zoveel van binnen, legioenen. Van zonde en van smarten en van droefenissen, van het weetom. Waarmee ik dan denk, ik kom om, mijn ziel is zeer verdrukt, zeer verdrukt. Je kunt het niet eens een naam geven. Zolang als je er nog over kan praten, dan heb je er nog een klein stukje over gezegd. Het is echt niet te dragen wat ik hier van binnen ervaar. Maar hij nodigt je tot dat hoog vertrek. En hij komt er zelf mee naar voren met Christus. En hij buigt zich zo in je verdrukking waar je dan lam en machteloos ligt op. En hij trekt je op in die hoogte. Als iets nou voor mij te hoog zal zijn. Toen wij daar, waar Luther was, dan met mevrouw bijna in het slot waren. Toen zei mijn vrouw, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Nou, ik heb haar niet gedragen, maar hij kan haar dragen. Binnen die vesting. Binnen dat gebouw, ik kon dat niet. Dus u kunt uw ander niet helpen. U kan uw naaste ook niet helpen. Ik heb het niet gekund en u hebt het ook niet gekund. Want wanneer het is dat je mensen om je heen hebt te staan en u loopt in die verdrukking en u zoekt raad en u zoekt hulp en bijstand, al is het je eigen man, dan kan het niet. Dan kun je elkaar niet helpen. Maar ik zeg dan tegen u, hij kan u helpen. Hij kan u dragen. En hij draagt u binnen en hij redt uw ziel. Tuurlijk, genade is toch particulier. Hey, als je man bekeerd is, dan bent u het toch nog niet? Als je vrouw bekeerd is, dan bent u het nog niet. Of als je moeder bekeerd is, zijn jullie het nog niet. En nou, moeder, geef mij van uw genade. Nou, dan zeggen ze, kan ik niet. Nou ja, dan moet je eens proberen, vader, want dan zou je ze wel gunnen natuurlijk wel. Zou je ze allemaal geven. Maar dat kun je niet. Het is van God. Het gebeurt van God. En God doet het. En is bereid om het te doen. Nodig tot die vrijstaat. Of tot die veilige haven. Ik heb net even gekeken. Zijn de schippers er ook? Ja, nou, er zijn er toch wel aardige schippers nog weer hoor. Anderen niet. Nou ja, als ik dan naar die schippers. Die zitten nu nou met de kinderen op schip. En dan gaan naar het buitenland toe. Maar als ik dan zeg. Blijf dan in het buitenland. Blijf er toch in het buitenland. Dan zeggen ze nee. Want dit is mijn vaderland. En als ik dan zeg. Blijf dan maar daar dan. Waar je blijft, dan zegt hij nee. Die veilige haven. En dan, ja kijk, ik ben in het buitenland. Hier in beneden op de wereld. Hier in die laagte. En dan is dat buitenland voor mij. Wanneer ik nog in die wereld ben. Gisteren heb ik gesproken over het plot van die kerk. Die in die veilige haven is boven. Op die eeuwige stranden. Ik ben in het buitenland. En in het buitenland is strijd. In het buitenland is het donker. In het buitenland ben ik altijd in gevaar. En in het buitenland spreken ze vreemde talen. En met zware tongen. Maar in de stad Gods niet meer. Nou, ik zoek vaak de herkenning nog hoor. Als ik met mensen praat. Gisteren kwam er een man tegen praten. Die deed echt geen rare taal. Ik denk, ik wou dat ze er zo allemaal nog over dachten. Maar toen hij met mij aan het praten was. Toen denk ik, het is toch net één stapje verder. En dat zei hij zelf ook. En dan ben je binnen die burcht. Het is nog net één stapje verder. Anders ben je nog niet in die burcht. Hey, je bent net bij Kanaan, voor Kanaan, maar nog net niet. Het is nog net één stapje verder. Zo luister. Maar ik denk, ik wou dat zo bevatting van de waarheid. En zo duidelijk als hij dat naar voren bracht toen ik zo even gesprek had. En een goed onderscheidingsvermogen en een goed oordeel. En we geven elkaar een hand. Maar ik denk, het is nog net een stapje verder, jongen. Het is nog net een stapje verder. En dan zoek ik juist eigenlijk wel eens dan dat contact. Dat je zegt, kijk, net een stapje verder. Maar hoe eenzaam dat je bent en wie het dan ook bent. Twijfel er niet aan dat hij dus dan een hoofdvertrek is. Bij hem kun je terug. De Heer is een hoofdvertrek voor die verdrukte. Bent u een verdrukte? Oh, ik heb niks geen last, dominee. Het is prachtig weer. Jammer dan. Er is een hoog vertrek voor u. Voor de verdrukte. Wat staat er nou allemaal nog meer van op getekend? In het 10e vers. Een hoog vertrek voor degene die benauwd is. Bent u benauwd? Verdrukt, benauwd. Nou, dat bepalen we ons dan bij, want anders wordt het te breed. Hè? Dus benauwd. Ik gunt u die benauwdheid niet, maar wel dat vertrek. En als u dan in die benauwdheid bent, is er een hoop vertrek. En als u dan denkt aan, ja, in die gesloten armen te zijn, dan denk ik dan, daar is veiligheid. He, wat een wonder toch dat het huilende kind met zo'n benauwd hart, heb u zo'n kinderen, ziet u het dan wel, dat huilende kind u meedogen krijgt. Waar bent u toch teer, waar bent u toch teer bezig voor die kinderen? Hè, die daar dan op de grond liggen. Bedolven. Onder de smarten. Denk op Psalm 90. Zijn we mee begonnen gisteren. Daar zie je het ineens voor oog. Wat een leed allemaal in deze woestijn. Wat een sterfgevallen. Wat een ongeloof. Slangen. Hitte. Koude. En dan Psalm 91. Schuilplaats. In die woestijn. Een hoog vertrek. Hierboven. Hierboven is hoog vertrek. Verlang je er dan al niet naar? Ja, dominee, dat was het. Ik verlang zo naar God. Ik verlang zo naar God. Naar de levende God. Verlang je er dan niet naar? Ja, daar verlang ik naar. God is dat hoogvertrek. Christus is dat hoogvertrek. Verlang je daar dan niet naar? In zijn woning te zijn. Ja, daar, hier natuurlijk dan ook. Eventjes veiligheid. Zijn naam eergeven. Hem offeren dank. Voor die 60.000 euro. Ja, ook. Maar ook voor het leven en de gezindheid en de liefde die er nog te voelen was. En als ik dan bij die putten zoek en dan op de kinderdijk en toen bij Maandrijm nog denkt. Och, ik hou er ook nog van. Jullie ook? Ja, maar het zijn toch niet jouw kinderen? Ja, maar zo beschouw ik ze wel. Ik heb ze zo lief. Maar heren, dat nou ze voor u mogen zijn. En bij u mogen kijken. Oh, heb je ook een kind met een hartoperatie? Nee, gelukkig niet hoor. Nou, gelukkig dat er nog een God is, hè, met een kind voor het, ja, en minder begaafd. Heb jij die niet? Nee, gelukkig niet hoor. Nou ja, heb je, zie je dan wel die anderen? Nou, er is een tijd geweest dat ze zeggen van, weg die kinderen. Hitler. Nou, wij zijn Hitler gelijk. Hé, zullen we eens even kijken in die buik, echo? Dat markeert wij dan hoor. Zou je het niet laten wegnemen? Nou, we zitten weer volop in de tijd van Hitler. En de buik van die moeder is niet eens een bescherming, een goede vesting meer voor het kind. Zwangere vrouwen worden opengesneden. Maar bij de heren wel hoor. Bij de heren ben je veilig. Zelfs de moederbuik is niet eens meer veilig voor het kind. Maar bij de heren wel hoor. Hij is een hoog vertrek. Ah. Psalm 74 vers 12. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt vanouds mijn toeverlaat, mijn koning. Die uitkomst gaaft en uit uw hemelwoning voor ieders oog uw hateren ging tekeer. tracht aan uw harten te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heeren. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.